gemeente, de kerk, behoort op haar plaats te zijn. Op de goede plek. Op haar geëigende plaats. Op de plek waar ze thuis hoort. Dat moet de kerk wezen. Vinden we. En dat we zeker in deze maanden, die zal van doorslaggevende betekenis zullen zijn met het oog op de eventuele fusie van kerken die door ons niet wordt begeerd. En aan deze ontwikkelingen vinden wij dat de kerk op de juiste plaats moet wezen. En dat vinden we ook daarom, vooral omdat de kerk, als het goed is, de voornaamste plaats heeft in ons leven. Dat is gauw gezegd, denk er eens over na. De kerk de voornaamste plaats heeft in ons leven. Dat ziet u ook in deze geschiedenis van David. Hij wil de ark van God als symbool van Gods tegenwoordigheid gebracht hebben in zijn residentie, wat later Jeruzalem zal heten. En de bedoeling van de kroniekschrijver is om te laten zien dat David een theocratisch heerser is die in alles van God en zijn woord wil uitgaan. De ark moet dichtbij hem zijn. Hij regeert naast, over en vanuit de ark van God, vanuit de tegenwoordigheid van God. En alles wat hij doet en zegt, zou gedragen zijn door het woord van God, de heilige tegenwoordigheid van God, gesymboliseerd in de ark van God. En David beoogt daarmee een restauratie, een herstel van de dienst van zijn God. De dienst van God die in de dagen van Saul verachterd was, achterop geraakt was. Zo staat hier ook, in de dagen van Saul was de ark niet de plaats gegeven die haar toekwam. En de kerk behoort op haar plaats te zijn, vinden ook wij. Evenals David dat vond, de ark moet ter plaats zijn, waar ze hoort. Dat is in het latere Jeruzalem, de berg Sion, zijn residentie, van waaruit hij regeert. De ark moest op haar juiste plaats zijn, vond David. De kerk moet op haar plaats zijn, vinden ook wij. Ja. En dan gaat het nog maar niet zomaar om de ark van God hier. Want er staat heel nadrukkelijk bij dat het gaat om de ark Gods. Des Heeren, de verbondsnaam van Jehovah, Jehovah wordt eraan toegevoegd. Dat wil zeggen, volken rondom Israël, let wel, het gaat hier om de enige ware God, Jehovah, de verbondsgod, de verbondsnaam. Om die ark gaat het. En om die tegenwoordigheid van God gaat David. Want de regering van die God van Israël zal heilzaam zijn voor zijn regering, voor zijn volk en uiteindelijk voor de volken daaromheen. Dat is een brede uitstraling. En daarom moet de kerk op haar plaats zijn, vindt David. Dat is op de dag van Sion. Want het gaat niet de zomer om de ark Gods, maar de ark Gods des Heren van Jehovah. En als wij het over de kerk hebben, ook in deze maanden, dan gaat het niet zomaar om de kerk, maar dan gaat het ons om de kerk die zalig wordt door genade alleen en door het geloof alleen. Om die kerk gaat het. En die kerk, ook is een uitwendige gestalte, moet op de juiste plaats zijn, vinden wij. Evenals David. Ja, Dat kunnen wij wel vinden. En dat vinden wij ook wel. Maar ik voeg er deze vraag aan toe. Zijn wij op onze plaats? Zijn wij dan op de juiste plaats om dit te begeren en te realiseren? Die vraag moet vooral bij u wegen. Uit liefde voor de Heere en eerbied voor de Heere ziet u hier dat David het hele volk samenroept. Hij roept ze allemaal op. Want hij wil zich verstaan met het volk. Zich beraden. Ten aanzien van de positie van de ark. Symbool van Gods tegenwoordigheid. Want hij vindt dat ik op de juiste plaats moet zijn. En hij organiseert eigenlijk, om zo te zeggen, hier een ontmoetingsdag. En op die ontmoetingsdag wordt besloten de ark naar de berg Sion te brengen. Als ik kan. Goed besluit, toch? Komt de ark God des Heren toe. Goed besluit. Zo te zien. Zo te horen. En wat een uitbundigheid. Er wordt muziek gemaakt. Er wordt gezongen. Alle mogelijke muziekinstrumenten zijn aanwezig. David en heel Israël speelden aangezicht van God met alle macht. Klonk dat goed, zeg? Zo met liederen als met harpen en met luiten. En met trommels en met cymbalen en met trompetten. Wat een uitbundigheid. Rond dit besluit om de ark haar juiste plaats te geven. Ja. Maar uit deze hele geschiedenis gemeten, om maar gelijk te zeggen waar het op staat, blijkt dat dit nog niet Gods tegenwoordigheid garandeert. Al die dat enthousiasme, bijna dat triomfalisme, garandeert Gods tegenwoordigheid nooit. Je kan ook zo het zeggen. Er kan veel vertoon zijn zonder leven. Ook in de kerk. Hou je het in de gaten deze maanden? Er kan veel vertoon zijn zonder leven. De kerk behoort naar plaats te zijn. Maar zijn wij daarvoor op onze plaats? En dat is een vraag die gaat door ons hart en leven, als het goed is. Eigenlijk als je heel deze geschiedenis op je laat inwerken, dan treft ons de onmogelijke manier waarop een en ander toegaat. Niet tegenstaande dat geweldig uitbundig gedoe van zingen en spelen. Ze zijn het zo met elkaar eens. Die ark die moet naar de Sion. David heeft gelijk. En toch gaat er zo ongeestelijk naartoe hier. Hoezo? Nou, Uza, die hier dus een persoon blijkt te zijn in dit verhaal, die naast de ark loopt, als die teruggebracht gaat worden, is hoogstwaarschijnlijk geen priester of leviet. Dat had hij wel moeten zijn. En dan, die ark, die wordt nu op een wagen gezet, een nieuwe wagen gezet, om naar de berg Sion te worden gebracht. En ze hebben een hele mooie nieuwe wagen gemaakt. Echt nieuw, helemaal nieuw. Want haal de ark, symbool van Gods tegenwoordigheid, een nieuwe wagen. Ja, maar had God niet ooit bepaald, weet u mogelijk wel in Deuteronomium 10, dat de ark alleen maar persoonlijk door priesters en levieten gedragen mocht worden als die vervoerd werd. Oh, dus hier gaat wel fout. Daar. Ik vermoed, gemeente, dat hier eigenlijk onbewust het voorbeeld is overgenomen van de Filistijnen, die de ark van God eerst in beslag genomen hadden, en als ze dan met allerlei ziekten, dan zeggen ze, ga weg met dat ding, ga weg met die ark, en dan zetten ze op een nieuwe wagen, en dan sturen ze de ark per wagen terug naar Israël. En ze hebben niet eens in de gaten David en de zijnen. Dat nemen. Eigenlijk al wereldgelijkvormig zijn geworden. Als het gaat om dat het hanteren van de heilige dingen. Als de ark vervoerd wordt. Persoonlijk gedragen. Door priesters. Wat God bepaalt. Deuteronomium. De kerk behoort op haar plaats te zijn, vinden wij. Maar gemeente, niet tegenstaande alle vroom en godsdienstig lawaai, kan het toch een dode godsdienst zijn. Al vinden wij dat de kerk op haar juiste plaats moet zijn. En neem onze maatregelen om dat ook te effectueren. Kan het blijkbaar toch een dode godsdienst zijn? Kijk, weet u, en dat mogen we deze maanden ook heel goed ons voor ogen stellen en ter harte nemen. We denken er te weinig over na hoe God over een en ander nadenkt. God over een ander denkt. En heel de verwikkelingen en ontwikkelingen momenteel in de kerk. Wij vinden, wij denken. Maar hoe denkt God over een en over het ander? Dat is doorslaggevend. Eerste vraag. Staan de priesters hier op hun plaats? Naast de ark. Nee. Nee. Hoe is het bij ons? Staan de priesters op hun plaats? Naast de ark. Naast het geheimenis van Gods tegenwoordigheid en de bediening van de verzoening, staan de priesters op hun plaats. Het is maar een vraag. Nog een vraag. Hebben wij misschien de wagen van de belijdenisgeschriften om Gods tegenwoordigheid de plaats toe te kennen die hem toekomt? Zijn de belijdenisgeschriften het vervoermiddel om Gods tegenwoordigheid verder te dragen en uit te dragen over het nageslacht? Of, en dat is doorslaggevend hoor, of wordt het geheimenis van de verzoening door voldoening gedragen, uitgedragen door priesters en levieten. Ik kan ook vragen, wordt het geheimenis van Gods tegenwoordigheid in de verzoening in een levende traditie voortgedragen door levende mensen, door levend gemaakte mensen? Of stellen we ons tevreden met het vervoermiddel van de belijdenisgeschriften? voor het geheimenis van Gods tegenwoordigheid, persoonlijk gedragen door geheiligde mensen, priesters en levieten? Ik ga het eenvoudig zo vragen. Zijn er nog ambtsdragers en gemeentelieden die de Heere kennen? Nee, daar gaan we niet automatisch van uit. Want hout van die wagen kan hier nieuw hout zijn. Nieuwe wagen. Het is al dood. Een nieuwe houten wagen. Wel dood. De kerk komt nooit op haar plaats met de dode letter van de beleiders. Punt. En daarom gaat het hier fout. En daarom gaat het mogelijk bij ons fout. De runderen die voor die wagen zijn gesteld, gaan struikelen. Dan loopt ernaast. Hij strekt zijn hand uit om die ark tegen te houden. Ziet u wat hier gebeurt? Die wagen die gaat wankelen. En dus ook gaat die ark wankelen. Die dreigt te vallen. En dan verwacht je een reactie van God, dat hij zal instaan voor zijn heilige duigenis en voor zijn heilige tegenwoordigheid. Dat God zelf op wonderlijke wijze die ark zal tegenhouden, dat hij niet zal vallen. Nee, er gebeurt niks. Die ark die gaat vallen. En de eerste reactie van God, maar van de mens. Uza. Strek zijn hand uit om die ark tegen te houden. En daar is God blij mee. Eindelijk iemand wat geeft voor mijn dienst. Iemand die ziet dat mijn zaak gaat wankelen. Eindelijk iemand die opstaat en zegt... En het zal gebeuren, hè? God die Uza een schouderklopje geeft. Goed gedaan, kerel, goed gedaan. Middelijkerwijs heb jij de ark bewaard. Snap u? Het begrepen. Dan gaan we lezen wat er staat in de Bijbel. Toen ontstak de toorn van de Heere over Uza. En hij sloeg hem, omdat hij zijn hand gestrekt aan de ark. En hij stierf al daar voor het aangezicht van God. Sjoe. Wat? Wat was uw zonde dan, gemeente? Die goede beste man, die... Wat was een zonde dan toch? Nou, lees maar gewoon wat er staat. Hij raakt de ark aan. Maar God had gezegd in Numeri 4, vers 15... Maar zij zullen dat heilige, die ark, niet aanroeren, dat ze niet sterven. Vergeten Uza, niet in opgevoed, nooit van gehoord, nooit begrepen misschien. Uza raakt de ark aan. En slaat hem, hij sterft. Uza raakte de ark aan. Jawel, maar toch hier met de beste bedoelingen? Ja, maar kijk wel uit met je goede bedoelingen. Want dan sterf je ook niet een keertje zomaar, maar voor aangezicht. Nou, dat betekent heel wat, hoor. Dan is het afgelopen. Daar is God zelf bij betrokken. Dat die man hier sterft, naast de ark. En op deze reactie van een mens van Uza, die zo graag dat symbool van Gods heilige tegenwoordigheid wil tegenhouden, ook niet zal vallen. Op die reactie van de mens volgt nu pas een reactie van God. Je moet gewoon goed lezen. En die reactie van God is nu radicaal en finaal. En hij vroeg hem, omdat hij zijn hand uitgestrekt naar de ark. Ja, maar die man bedoelde het zo goed. Ja. Met Henry, dat is vroeger bekende, dacht ik, een bekende commentator, schrijft, we moeten niet denken dat goede bedoelingen een slechte daad zal verontschuldigen. Snap je? Dus weet wel wat u doet en niet doet. Het heilgeheim van Gods tegenwoordigheid, de ark, was hier bezoedeld door onheilige handen. Handen die het zo goed bedoelen. Jawel, maar kijk uit. Want God zorgt voor zijn eigen eer. En God waakt over zijn eigen heiligheid. En God waakt over zijn eigen zaak. En God waakt over zijn eigen kerk. Heeft hij geen mens voor nodig. Uza sterft. Kon dat niet een beetje minder? Alsjeblieft een beetje clementie. Die man die bedoelt het zo goed. Het is gewoon een spontane reactie. Een spontane emotie. Om de zaak van God te behoeden voor vallen. Kan die man niet met wat meer clementie worden behandeld? En hij schoen. Want hij stierf. Wat weten wij eigenlijk nog van Gods heiligheid? Nou, zeg maar gewoon niks. Buiten de genade. Blijkt hier toch wel? Gods zaak wordt hier niet gedragen in een levende priesterlijke bediening, maar een houten wagen, door een nieuwe wagen, maar een houten wagen. Gods zaak wordt mogelijk ons niet gedragen door een levende geestelijke priesterlijke bediening, maar door een dode belijdenis. En daarom gaat de zaak hier wankelen, en daarom gaat Gods zaak wankelen. En gaat hier een verdediger van de waarheid wankelen ten dode. Zullen we een poosje pauzeren? Ik zou er maar niet graag nog voorbij gaan. Het is hoge eisen. De kerk behoort op haar plaats te zijn, vinden wij. Jawel, gemeente. Maar dan zet God ons eerst op onze plaats. En dat met Uza. Hij wordt geplaatst. Als kind op flaké hoorde ik heel vaak, als iemand op ieder was, dan moet je verder niet over praten, want die is geplaatst. Dat betekent of zo of zo. Maar Uza wordt hier geplaatst. En hij stierf voor het aangezicht van God. Hoge ernst, bittere ernst. Zijn wij tussen haakjes al geplaatst? Dat wil zeggen, met Christus gestorven. Houd op. En levend gemaakt in hem. Op die plaats brengt God zijn kerk. Maar als je goed kijkt, ook daar wordt hier op zijn plaats gezet. David was toch een godvrezende man. Jazeker. David bedoelt toch het beste met het dienen van God. Had het beste voor met de ark toch? Zeker. David hoeft hier toch niet op zijn plaats gezet te worden. Het lijkt niet nodig ook. Want vers 11, wat over David gaat, begint net eender als vers 10. Vers 10 begint met: toen ontstak de toorn van de Heer over Uza. En in vers 11, en David ontstak. Vooral bij boos. Hij heel boos. De Heer en David. Maar dat David is wel een beetje anders. Waarom ontstak David, ouderwets woord trouwens, waarom werd David heel boos? Nou, dat staat erbij. Omdat de Heer een scheur gescheurd had aan Uza. In het Hebreeuws betekent ontsteken hier eigenlijk boos worden. Een mengeling van boosheid en verdriet. Hetzelfde wel kom je tegen bij Jona, Jona 4, als Nineveh zich bekeert tot de levende God, dan ontstak Jona, hij wordt boos, is verdrietig. Maar hij wil dat zo niet. Is niet meer God eens. Nou, dat zit er eigenlijk in, hier gezegd wordt van David. Toen ontstak David, omdat hij hier een scheur gescheurd had, een Uza. De ark moet op zijn plaats. De berg Sion, ja. Ja, ja. Maar David is niet op zijn plaats. Hij begrijpt niet wat er gebeurt. Hij verstaat niet wat God doet. Hij verstaat niet wat God zegt. Met deze dingen. Zullen we het op onszelf betrekken? We vallen zomaar dood neer. We vallen zomaar dood weg. Als wegstervende herfstblaadjes. Als wij God spreken niet verstaan. Dat ziet een Uza. En dan kun je in de kaartenbak staan. Geregistreerd, lidmaat van de gemeente, maar wie zich vergrijpt aan het heilige, omdat hij het niet verstaat. Met alle beste bedoelingen, valt dood weg. Voor het aangezicht van God. Dat het Gods tegenwoordigheid niet te manipuleren valt. Ook niet op een rechtse manier. Ja, en als het dan gaat zoals wij niet hadden gedacht, dan worden we boos. Dat er nu een scheur ontstaan is. Kennelijk onder Gods toelating hoor. Want zo zegt hij dat de Heer een scheur gescheurd had. Dat hoeven te gebeuren als op de juiste wijze met het heilige maar omgegaan. Als op een geheiligde wijze het symbool van Gods heilige tegenwoordigheid gebracht hadden waar die horen te zijn op de berg Sion, dan was dat niet gebeurd. Wel onder Gods toelating wordt er nu een scheur gescheurd. En we concluderen dat met een mengeling van boosheid en verdriet. Eigenlijk in het Hebreeuwse taaleigen staat hier een scheur gescheurd. Dat betekent eigenlijk zoals een plotselinge windstoot geweldig inbreekt op de natuur. Als het voorbij is, dan hangen de afgescheurde pakken erbij. Dat beeld. Dat is boos. Boosheid vermengd met verdriet. Dat is zo goed bedoeld. En waarom moet het nu zo gaan? Daarvoor kun je weten. Als hij gedragen had naar het woord van God. Als die ark gedragen was door priesters en levieten. Als je op een plaats waren geweest. Dan was het goed gegaan. Als de levende bediening had plaatsgevonden in jouw leven, ten aanzien van de ark, was er niets gebeurd. Maar je gebruikt een ander voertuig, een doodvoertuig, om het symbool van Gods heilige tegenwoordigheid op de juiste plaats te brengen. En dat voertuig zag er goed uit, hoor, als een nieuwe wagen. Nieuwe wagen. Dat zei al, wel van hout. Dat is dood op zich. En toen God gaat heel secuur om met zijn dienst. Het luistert bijzonder nauw. Daar was boos mengeling van verdriet. En daarom kan hij precies later aangeven waar het fout ging. Daarom noemde hij diezelfde plaats Peres Uza tot op deze dag. Hij benoemt het. Het wordt bijgeschreven in de kronieken of de annalen van de geschiedenis. Toen en toen voltrok zich de breuk. U kent dat wel uit de geschiedenisboekjes. Waarvan geld wordt gevolgd. De breuk benoemd. Peres Uza. Of wij zouden zeggen, doliantie van Kuiper. Of de afscheiding van Hendrik de Kok. Wordt precies benoemd. De scheur die de Heer gescheurd had. Hebben we mensen gedaan, ja. Onder het oordeel heeft God het zelf voltrokken. Benoemd. Peres Uza. U begrijpt het. Toch wel? Heel voorzichtig hoor. En dan in heel deze geschiedenis is van verootmoediging geen sprake. Daar lees je niks van. Er worden geen offers gebracht. Wat ook had moeten gebeuren. Dat gebeurt straks in hoofdstuk 15. Als de ark naar Jeruzalem wordt gebracht, dan worden er offers gebracht. Dan is de priesterlijke bediening levend aanwezig. Hier niet. Er is ook een heel deel geschiedenis geen sprake van een beslag wat God gelegd heeft. Een beslag wat God legt door zijn tegenwoordig is er ook niet. Wel veel uitbundigheid. Maar geen beslag van Gods tegenwoordigheid. Ja, dat moest zijn in het sterven van Uza. Daar kreeg zijn tegenwoordigheid beslag. Huiveringwekkend, vindt u niet? En David vreesde de Heere. En daarom deed hij de ark afwijken in het huis van Obed-Edom. Heel merkwaardig. Hij zei, jongens, we gaan niet verder. We gaan zo echt niet verder. Stop met die zaak. We waren op reis naar Jeruzalem om de ark te brengen op zijn eigen plaats, zijn juiste plaats, maar dat kan zo niet. Want het komt tussen beiden. Stop, stop ermee. We wijken af terzijde. Hier is een huis van iemand die je kent, kennelijk. Hij heet Obed-Edom. Daar zullen we de ark tijdelijk onderbrengen. Heel merkwaardig. Bij een niet-Israëliet. Obed-Edom betekent dienaar van Edom. Of eigenlijk dienaar van de God van Edom. Een getiet of een gatiet, een Filistijn. Die kennelijk sympathiseerde met de zaak van David. Dat wel. En David zegt, dat brengen we de ark tijdelijk om. We gaan zo echt niet verder. We gaan echt niet verder. Daar krijgt de ark een voorlopige plaats. Heel merkwaardig. Bij een heiden. Bij een heiden. Obed-Edom. Knecht van God van Edom. En dan is er nog iets merkwaardigs. De Heere gaat dat huis zegenen. En de Heere zegent het huis van Obed-Edom. En alles wat hij had. Een heide wordt gezegend. Omdat de ark daar tijdelijk verblijft. Ja, let wel. Een heide wordt gezegend. En Israëliet stierf door het aangezicht. Zie je het contrast? Hou dat nou vast. De kerk behoort op haar plaats te zijn, vinden we. Maar zijn wij daar niet op onze plaats? Dan ben ik diep, diep, diep pessimistisch. Dat wil ik eerlijk zeggen. Zijn wij op onze plek om de boodschap op de juiste plek te brengen? Dan ben ik niet pessimistisch. Heel erg zelfs. Want we zijn zo hol en zo uitgehold als gebegen als maar kan. Amstdagers voorop. Zijn wij op onze plaats? Als dat niet zo is, gemeente, dan brengt de Heer, goed luisteren, dan brengt de Heer het heilgeheim van zijn tegenwoordigheid in de bediening van de verzoening eerst bij heidenen. Als Obed-Edom. Om Israël en de kerk te leren. Dat Gods zegen is gelegen. En rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is de uiteindelijke strekking. Van de positie van Israël. Alleen langs deze weg. Het inleven van de rechtvaardiging van de goddelozen. En zo op je plek komen. Ja? Alleen langs deze weg komt de kerk ook in de komende maanden op haar plaats. Alleen langs deze weg. Als een goddeloze wordt voor het aangezicht van God. En gaat leven uit de priesterlijke bediening van de hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Wij het geheim van Gods tegenwoordigheid gaan verder dragen. Allerpersoonlijkst. In een priesterlijke bediening. Alleen zo. Dat is trouwens traditie die Paulus bedoelt. Het overgeven van geslacht op geslacht. Voltrek die traditie zich onder ons. Want een nieuwe wagen. Wel een houten wagen. Wel een dood voertuig. Zweren bij de belijdenis. We verstaan niet het goddelijk geheimenis van de tegenwoordigheid van hem in de verzoening, de voldoening, persoonlijk uit te dragen en uit te dragen. Dan gebeuren er ongelukken. Dan gaan er doden vallen en scheuren ontstaan. Zijn gewaarschuwd. Dat Nieuw Testament is licht over die oude geschiedenis van het Oude Testament. En dat mag ik zo prediken vanwege de eenheid van de schriften. Wie het niet staat en zegt, ga niet goed, pas. Die valt dood neer. Onder hoogspanningsvoltage van de bediening van de verzoening niet. Het evangelie onder ons is een reuk des levens ten leven of een reuk des doods. En de Heere zegende het huis van Obed-Edom en alles wat hij had. Omdat de ark daar tijdelijk verbleef. Hij moest daar niet blijven. Hij moest echt naar Jeruzalem. En dat gebeurt ook een paar hoofdstukken verder. Maar dan op de juiste wijze. Maar de offers worden gebracht. En de priesters dragen dan de ark. Dan gaat het goed. Maar door dit tijdelijk verblijf. Wordt deze heiden met zijn gezin gezet. En dat mag ik zelf invullen. Ik doe niet aan kerkpolitiek op de kansel, ik zeg het niet. Maar wie het hoort, die hoort het. Door dit tijdelijk verblijf van de ark wordt die heiden gezegend. Als het aan de uitgestrekte hand van Uza gelegen had, dan was dat niet gebeurd. Maar de zegen voor goddelozen, voor heidenen, ligt in de uitgestrekte handen van de zoon van David. Hoge priester in eeuwigheid. De zegen van Gods tegenwoordigheid. In de verzoening. Voor Obed-Edom. Knecht. Van de God van Edom. Ontvangt hij. Door de Abed-Jaweh. De knecht des Heeren. Want het ging en het gaat hier wel. Om de ark Gods. Des Heeren. En wie dat ziet. En wie hem ziet, die komt op zijn plaats. En als de kerk daarvan leeft, vanuit het heilgeheimnis van de verzoening in Jezus bloed, dan komt ze op haar plaats. Ook in de kronieken of het boek van de geschiedenis. Begrijpt u? En dan wordt onze naam persoonlijk, heel persoonlijk gevonden in het boek des levens. Om dan niet te sterven, maar om te staan voor het aangezicht Gods in een eeuwigdurende zalige dienst. Aan het eind Openbaring 5 met, dan hebt ons goden gekocht met bloed. Wie dat geheim verstaat, moet zich onthouden van kerkelijke discussies. Want die tast er altijd na. Hij tast wel de ark aan. Kost je leven. En hebt ons goden gekocht met uw bloed. En hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen naar aarde. God staat in voor zijn eigen werk en zijn eigen kerk. Zalig die het hoort en bewaart. En wie het niet hoort, tast. Als we naar de wand, eventueel om de zaak Gods te bewaren. En hij sterft bij het leven.